Deze Maranatha-avond, het woord Maranatha betekent immers Jezus komt, of hij komen, hij mogen komen. Bezighouden met het boek Zacharia. En we gaan vanavond Zacharia 2 en Zacharia 3 overdenken. Dus twee hoofdstukken uit het bijzondere boek Zacharia. Zacharia 2. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie een man met een meetsnoer in de hand. En toen vroeg ik, waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij, ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel die met mij sprak naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zei, snel heen, spreek tot die jongeling, als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ikzelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar. Op, op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren, want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven, luidt het woord des Heren. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heren der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar zie, ik beweeg mijn hand tegen hen, en ze zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere de Heerscharen mij gezonden heeft. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. En vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere, en ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen, dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. En de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht des Heeren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien staande voor de engel des Heeren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heere echter zei tot de Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zei, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten. Ze zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Voorwaar zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn zeven ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, en ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te dien dagen, luidt het woord des Heeren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult gij elkaar nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover. Een klein stukje terug naar de vorige keer. In de dagen van Ezra en Nehemia mochten Israëlieten terug uit de Babelse ballingschap naar Jeruzalem. Ze kregen toestemming van Kores, een koning van de Mediërs en de Perzen, van Iran dus. Niet iedereen heeft daar gebruik van gemaakt, een 10% misschien, mogelijk nog een kleiner percentage, maar goed, de schattingen lopen uiteen. Een klein deel heeft slechts gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uit de verwarring van Babel, uit de ballingschap van Babel, terug te keren. Ze waren daar terechtgekomen in de tijd van Nebukadnezar, de koning van Babel, die uiteindelijk Jeruzalem ook verwoestte en de tempel plat gooide. Iedereen is weggevoerd. 70 jaren heeft die ballingschap geduurd. Jeremia had dat geprofeteerd. En nu was het zover, ze mochten terug. En je zou zeggen, iedereen gaat. Dat is dus niet zo. Het is bijna hetzelfde als al eerder in de geschiedenis, toen er een gouden kalf gemaakt werd en de vraag kwam, wie is voor de Heere? Toen kwam ook maar één stam van de 12. Levi, maar niet alle 12. Één stam maar. Het is alsof er altijd een klein deel is. Een soort overblijfsel is. Een rest is. Zij zijn teruggekomen in Jeruzalem. Ze zijn met goede moed begonnen om de tempel te herbouwen. En dat is al heel gauw gestaakt. Gestopt omdat de publieke opinie zo tegen was. Omdat iedereen het gevoel had, de buurman is boos en de procedures komen eraan. En dat zijn ook dingen die echt gebeurden. Lees maar hoe dat ging in die tijd. En dan komen er profeten die hen gaan bemoedigen. Nou, de een doet dat op een vrij felle manier. Dat is Haggai. Ik zei dat ook de vorige keer. En dan komt ook Zacharia. En die doet dat op een hele andere manier. Een hele fijne, liefdevolle manier wordt het volk bemoedigd. Zacharia en Haggai zijn dus profeten die in de dagen van Ezra en Nehemia profeteerden. Zo staat het ook precies in Ezra 5. En het is deze profetie van Zacharia die we nu willen gaan overdenken, omdat in deze profetie niet alleen een bemoediging lag voor al die mensen die daar toen waren en toen ontmoedigd raakten door de publieke tegenstand. Maar het is ook voor vandaag een enorme bemoediging. Dus het is, de uitleg is primair de bemoediging voor toen. Het is voor ons, dat is een toepassing, een geweldige opsteker om een dergelijk boek in onze Bijbel te hebben. En het heeft een profetisch vergezicht naar de toekomst, zelfs naar de verre toekomst. En dat is geen toepassing, dat is ook uitleg. Dus we hebben twee vormen van uitleg als we zo gaan denken. Voor toen, voor straks en een toepassing voor nu. En ik denk dat je alle schrift altijd op deze manier mag bekijken. En dat willen we ook graag doen. De Bijbel is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is niet discriminerend bedoeld, maar het is wel bedoeld om aan te geven dat je in feite een bron moet hebben om dit te kunnen snappen. Niet omdat ik het zo helder maak of misschien wel zo heel slecht duidelijk kan maken. Maar het is echt zo dat het geestelijke dingen zijn die alleen maar met dat geestelijke verstand begrepen kunnen worden. En het geestelijke verstand, dat is de Heilige Geest die in je woont als je gaat geloven in de Heer Jezus. Als je gaat geloven in de Heer Jezus, gaat de Heilige Geest in je wonen. En die Heilige Geest maakt je dingen duidelijk die je op een andere manier helemaal niet snappen kunt. Niemand snapt dat zomaar. Dat zijn eigenlijk een paar randvoorwaarden. Je moet dus een gelovige zijn, de Heilige Geest moet in je wonen. En de Heilige Geest wil dat dan ook gaan bewerken. Je moet je daarvoor openstellen, maar dat zul je dan snappen. Als je je daarvoor niet openstelt, als je je daarvoor afsluit, dan gebeurt er nog niks. De Heilige Geest wil graag werken, maar je kunt hem wel uitblussen, zegt de Bijbel. De Heilige Geest wil graag werken, maar je kunt hem wel bedroeven, zegt de Bijbel. De Heilige Geest wil graag werken, maar je kunt je daarvoor openstellen en vervuld raken met de Geest, zegt de Bijbel. Dus de Heilige Geest wil wel, maar wij moeten ook willen. We hebben ook de verantwoordelijkheid om ons daarvoor open te stellen. Nu, Zacharia gaat dus bemoedigend naar dat kleine groepje mensen daar in Jeruzalem die ontmoedigd bij elkaar zitten en die eigenlijk geen vin meer durven verroeren, die niet de moed hebben om nog iets te doen. En wat zegt hij in hoofdstuk 2? Dat hele bijzondere. Ik zal jullie een gezicht laten zien. En de Heere heeft mij getoond dat vanuit de hemel notabene een engel, een boodschapper, vanuit de hemel wordt aangegeven dat er activiteit is. Een man met een meetsnoer. Doe iets. Ga het hele project maar uitzetten. Ga de maten maar leggen. Ga maar de stad opmeten, maar ga ook als het ware de piketpalen neerzetten. Dan ben ik geen technicus, als het om bouw gaat moet je ja maar vragen hoe dat dan precies moet. Maar in ieder geval, we snappen dat er gebeurt iets. Dat hele plan van God. En er wordt bijgezet, dat moet niet zo'n klein gehuchtje zijn, een klein stadje zijn. Dit moet een enorme stad zijn, want ik heb veel volk. Een klein overblijfseltje, in elkaar gekrompen, bijna verschrikt geraakt door de tegenstand, krijgen nu te horen, maar Jeruzalem, jullie zijn nog maar net begonnen en je durft niet eens verder, maar Jeruzalem zal een grote stad zijn, waarin veel volk kan huizen. En ik zelf zal daar gaan wonen. En het is ook niet een stad met hoge muren, waardoor de buren ineens niet meer binnen kunnen komen en je jezelf hebt gevrijwaard voor elke vorm van aanslag. Nee, Jeruzalem zal een stad zijn, een open plaats zal het zijn. Ik zelf zal een vurige muur zijn rondom en mijn heerlijkheid zal daar binnen zijn. Met andere woorden, waar jullie nu mee bezig zijn en waar je misschien wel mee gestopt bent omdat je niet durft, dat is mijn bedoeling, dat is mijn plan en ik wil dat jullie snappen dat het om mijn glorie gaat, om mijn eigen heerlijkheid gaat, mijn eigen bijzondere eigenschappen, dat duidt het woord heerlijkheid altijd. Mijn bijzondere kenmerken. Nou, dat is een hele mondvol. Dat betekent dat de Heere zomaar tegen een klein groepje mensen, bang en schudderig en beverig zegt, moest luisteren. Maar vanuit de hemel wordt er een boodschapper gestuurd en vanuit de hemel wordt het hele project als het ware in de gaten gehouden en vanuit de hemel wordt het hele plan neergezet. Vanuit de hemel krijgt het plan gezicht. En dat is niet een klein plannetje, niet een klein tempeltje, heel schriel, heel benepen, het liefst eigenlijk onder een paraplu van iets, zodat ze het niet zouden zien. Nee, zegt de Heere, een enorm project, veel volk, open plaats, mijn glorie, mijn heerlijkheid. Dat was voor die mensen een gigantische opsteker toe. Je moet je voorstellen, ze zijn bang. En ze durven niet, want de buren zijn tegen. En de Heere zegt, maar ik wil daar een plaats hebben waar ik zelf woon, waar mijn glorie is en waar ik zelf een vurige muur ben rondom. Ben je nog bang voor de buren? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, eigenlijk zouden ze moeten zeggen, nou, dan zijn we helemaal niet bang, dan gaan we gelijk aan de slag. Nou, iedere keer komt er een stukje bij. Maar dat is die bemoedigende aanpak van Zacharia. Heel bemoedigend. Niet zo stouterikken of zo, ja, toch wat meer moed moeten hebben, valt me van je tegen, dat niet, die aanpak niet, maar bemoedigen. Het plan van God wordt neergezet. Wat zou dat voor vandaag betekenen? Het betekent voor vandaag dat het kleine, waarvan wij misschien denken, wat zou dat nog in de melk kunnen brokkelen, dat het kleine van vandaag in Gods hand een wonder wordt. Zoals een paar broodjes en een paar visjes in de handen van de Heere een gigantisch wonder werd, zo gaat het kleine beetje van jou, van mij, in de handen van de Heere iets bijzonders worden. Zou je durven wagen met hem? Zou je voor hem willen gaan? En als de Heere nu zegt, je moet linksaf, dan ga je niet zeggen, ja, maar de buren zijn tegen. Of zou je zeggen, maar de Heere is een vurige muur rondom mij. En Gods glorie is in mij. Dan wordt alles anders. Je kijk op de dingen die je mag doen voor de Heere Jezus zijn anders. Dat is de bemoediging. En ditzelfde gaat heel ver over onze tijd heen naar de toekomst. Als er in de grote nood van de grote verdrukking alleen maar bange Joden zijn. Bange Israëlieten zijn. Dan zegt de Heere, maar ik ga ermee aan de slag. Ik heb een plan met die bijzondere stad Jireh Shalom. Voorzien in vrede, Jeruzalem. Ik heb een heel bijzonder plan met dat bijzondere volk. En ik ga een vurige muur rondom hen zijn. En mijn glorie zal daarin zijn. Daar zie je de lijnen van dit boek. Eigenlijk zie je de lijnen heel scherp. Die lijnen die worden doorgetrokken. En daar komt onmiddellijk een profetie achteraan. Op vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren, vers 6 en verder. En de Heere zegt, naar alle windstreken zijn jullie verstrooid geraakt. De koning van Babel is tekeer gegaan, maar kom. Kom daar vandaan, vlug naar Sion, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Al die volkeren die jullie belaagd hebben, mag ik het nog anders zeggen, al die mensen die vandaag jullie belagen, toen hè, de buren en zo, laat ik het zo maar even formuleren, die raken mij. Want wie jullie aanraakt, raakt mijn oogappel aan, zegt de Heer. Oh. Dat is een hele, hele sterke. Zacharia zegt, al die tegenstand die er geweest is en die er nu nog is, is in feite tegenstand tegen de Heer zelf. Was het dan niet de schuld van de Israëlieten dat ze in Babel zaten? Ja, ja. Hadden ze dan niet de Heer vaarwel gezegd en hadden ze andere goden in die tempel toegelaten? Ja, ja. Hadden ze dan niet de Heer eigenlijk een beetje verkwanseld en hadden ze van alles erbij gevoegd? Ja, absoluut. En om die reden waren ze in ballingschap gegaan. Maar de Heer zegt, ik was maar een weinig vertoord, maar jullie volgers zijn veel te ver gegaan. En jullie hebben mijn volk belaagd, maar hou er goed rekening mee, wie dat volk aanraakt, raakt mijzelf aan. Want dat volk is mijn oogappel. Ja, dat is een beetje moeilijk vandaag. Moet je dan per se alles goedkeuren wat Sharon allemaal bedenkt en wat er allemaal aan militaire activiteit van vandaag is? Nee, echt niet. Want de politiek van Sharon is niet dezelfde als het plan van God. Soms wel, maar soms niet. Kan ik dat altijd precies uitmaken? Ook niet. Ik weet niet alles. Ik weet alleen dit. Ik hoef me niet zo druk te maken om de politiek van Israël. Maar ik moet me wel druk maken om het plan van God met zijn oude volk. En dat plan van God met Israël staat echt helemaal overeind. En dat oude volk is nog steeds Gods oogappel. Hoe men ook gaat vechten, wat men ook gaat bedenken, hoe men het plan ook smeet om dat volk in de Middellandse Zee te krijgen, om dat volk te doen verdwijnen, Gods plan is nog steeds Israël, want dat is zijn oogappel. En hij zegt, die mensen van Babel, die hebben jullie belaagd, maar ze hebben mij geraakt en dat vergeet ik niet zo gauw. Maar jullie mogen terug, jullie mogen hier opnieuw in dit land, jullie mogen hier in Jeruzalem opnieuw jullie erfdeel in bezit nemen. Het gaat mij om mijn eigen glorie, om mijn eigen heerlijkheid, zegt de Heer. Dat is voor die mensen toen, ik wil het voor de 12e keer zeggen nu vanavond, een gigantische opsteker geweest. Dus het is niet hun plan, het is niet hun beleving, het is niet hun activiteit, het is allemaal, ja eigenlijk niet, het is het plan van God, het is de wens van de Heer om daar bij hen te zijn, om bij hen te wonen, in hun midden te zijn, met zijn eigen bijzondere kenmerken en met zijn eigen glorie. Dat wil de Heer. Hij wil er wonen. En jullie zullen daarbij mogen zijn. En Sion, als het om Sion gaat in de Bijbel, gaat het altijd om de plaats waar de koning woont. Dat is een berg Moria, tempelberg. En dat is een berg Sion, de koningsberg, waar de koning woonde. Dus als het om Sion gaat, heeft het altijd een relatie met de koning, met de heerser. En daar, op die berg Sion, zal ik zelf tronen, zegt de Heer. Op die berg Sion zal ik zelf een plaats hebben. En vele volken zullen in die tijd gemeenschap zoeken met de Heer en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Met andere woorden, dat hele stuk van Zacharia 2 is ja, een voorprofetie nog over Zacharia 14 en alle andere profetieën die nog komen. Maar je ziet hier de lijn al ontstaan. Je ziet hier dat het volk bang en sidderachtig bemoedigd wordt. En dat de Heer feitelijk duidelijk maakt waarom hij dat volk uit Babel, uit de verwarring, uit de spraakverwarring terug heeft gevoerd. Zoals Abraham vroeger uit Babel, uit Ur der Galdeën naar Jeruzalem trok uiteindelijk. Zo is het ook nu, zegt de Heer. En ik ga daarmee iets bijzonders doen. Dus het is niet jullie activiteit, het is feitelijk mijn eigen activiteit. Dat zou betekenen, als we dit goed gaan snappen, dat het werk voor de Heer Jezus niet ons werk is en ook niet het werk is van onze club, van onze naam, van onze groep, van onze duiding. Maar dat het werk van en voor de Heer Jezus te maken heeft met hemzelf. Het is best moeilijk om dit te beleven. Om dit te zeggen is niet moeilijk. Want dit klinkt ongelooflijk orthodox. Dit klinkt gewoon Bijbels. Daar heeft niemand moeite mee. Maar in de praktijk wordt alles bijna in onze vakken geduwd. In onze kleur gestoken. En het is zo moeilijk om je daaraan te onttrekken. Om je werkelijk vrij te doen zijn om Hem. Om Hem. niet om ons, maar om hem. Dat alles gericht is niet op onze theologie, op onze overlevering, op onze afkomst, onze naam. Niet ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Zelf niet ik ben van Christus in samenhang daarmee, dat was de meest vrome club. Maar ondertussen was dat ook fout. Het kan niet. Het is alleen maar de Heer Jezus. Het is alleen de Heer Jezus. En als we nu niet leren dat werk voor de Heer Jezus het belangrijkste is. En dat dat te maken heeft met zijn glorie, met zijn heerlijkheid, met zijn bijzondere kenmerken. Dan schieten we het doel voorbij. In de toekomst, om wie zal het gaan? Alleen om hem. Dat voelen we. Alle tong belijdt dat hij Heer is. Elke knie buigt voor hem. Alles is voor hem. Alles is op hem gericht. Alles gaat de komende koning eren. Alles. Dat is het geweldige wat in de toekomst nog gaat komen. Nu, hier, Zacharia 2, zie je dat bange volkje terug. Bang om een spade in de grond te steken. En ze worden gewoon heel erg bemoedigd. En ze worden eigenlijk aan de gang gestuurd met de boodschap. Ik roep je. Ik roep nog meer. En ik roep zelfs volkeren. En ik roep die Hollanders nog. En die komen nog een keer naar Jeruzalem. En die gaan samen met jullie de Heere groot maken. Ja, ja. Dat gaat nog een keer gebeuren. Of we dat nu wel of niet geloven. Maar de Bijbel zegt dat het echt gaat gebeuren. En al die mensen die helemaal niet willen. Die komen ook. Of ze nu Palestijn heten. Of Iran mensen zijn. Of Irak mensen zijn. Ze gaan komen. Ze zijn nu heel erg tegen jullie. Maar ze gaan naar Jeruzalem. En ze gaan met jullie de Heere prijzen. Dat staat hier. In Zacharia 2. Je kunt je dat niet voorstellen vandaag. We kunnen ons niet indenken dat er nog een keer een tijd gaat komen. Dat de mensen van heinde en ver gaan komen naar Jeruzalem. Om daar de gunst van de Heere te zoeken. Om zich één te maken met dat volk. Ze zijn allemaal tegen dat volk. Nou, ze doen dat misschien niet altijd goed. Maar de Heere zegt. Ik heb een plan met dat volk. En dat plan van mij gaat hoe dan ook door. En dat plan van mij is de verhoging van de komende koning. Dat is Maranatha. Heer Jezus, kom. De Heer Jezus, kom in uw kracht. Is ook een element dat wij naar hem gaan. Maar is ook een element dat hij naar hier komt. Dat hij hier alles zal zijn. Dat hij de koning der koningen zal zijn. Dat hij hier gediend wordt. Dat hij hier geprezen wordt. En dat alles buigt voor hem. Dat is wat hier staat. Zacharia 2 is op zich niet zo moeilijk. Als je dat één keer zo'n schundeltje hebt, dan lees je het nog een keer misschien. En dan denk je, ja, dat kan ik wel plaatsen. Er kunnen best nog een paar vragen zijn over technische dingen. Nou, dat mag ook, mag je straks ook stellen. Maar je kunt het best begrijpen. Maar ik wil dus graag dat Zacharia 2 en Zacharia 3 bij elkaar gevoegd zouden worden. Aan elkaar gesmeed zouden zijn. Maar ze horen bij elkaar. Want de vraag komt nu, ja, maar goed, we zien nu het plan van God. Maar om de ongerechtigheid, om de verkeerdheid van het volk zijn ze destijds naar Babel gestuurd. Zij hebben in Jeruzalem notabene een andere godsdienst geïntroduceerd. Ze hebben een andere altaar genomen, ze hebben van alles gefabriekt daar. En ze zijn om die reden weggegaan. Eerst Daniel en de vrienden, toen Ezekiel en de club en later de rest. Ze zijn allemaal gedeporteerd, in ballingschap gegaan. Het is toch ook niet niks wat daar gebeurde. Want als je het boek Ezekiel bestudeert, en dat doe ik ook nog wel eens hier en daar. Dan staat daar, ja maar dit was niet goed en dat was niet goed en dat deugde niet. En daarin zijn jullie echt de bocht uitgevlogen. Met andere woorden, de Heer somt het ook nog op. Laat het ook nog weten. Welke zonden er waren. Nou, dat was niet mis. En die zijn er. En je zou nu kunnen zeggen, nou dit is even makkelijk. Als ik alleen het boek Zacharia had, dan zei de Heer, jongens, het is allemaal goed hoor. Jullie zijn allemaal lief. Zo ongeveer. Bijna het bejaardencentrum waar de speaker. Als je, jullie zijn allemaal lieve mensen. Je moet toch die mensen aanspreken, toch? Sorry, ik heb het 3 keer meegemaakt. Toen dacht ik, dat zal de taal daar zijn. Maar dat is niet helemaal correct. De Heer zegt niet, het is allemaal oké. Maakt niet uit, we praten er niet meer over. Het is helemaal weggedaan. Dat staat hier niet. Het is heel bijzonder dat de Heere hier, nadat hij zijn eigen plan heeft ontvouwd en gezegd heeft, dit wil ik gaan doen met Jeruzalem, zo wil ik daar een stad laten liggen met enorme afmetingen, met veel volk, met enorme zegen. En iedereen kan in die zegen meedoen als ze komen. Maar de Heere zegt ook, ik ben dat hele verhaal van de verkeerdheid niet kwijt. Dan wordt ineens hier in Zacharia 3 de hoge priester Jozua gezien. Nu is de hoge priester iemand die het hele volk representeert. Hij had 12 van die stenen, 12 stammen. Hij had 2 stenen op zijn schouders, 12 zonen, de 12 namen van de zonen van Jacob. Hij stond namens dat volk bij God. Hij was het die in de buurt van God kwam. Die het volk van God vertegenwoordigde. Dus het is niet Jozua alleen. Ook waar, denk ik. En dan mag je je eigen naam soms invullen. Maar het is vooral het hele volk. Het hele volk wordt als het ware zo gezien. En daarom, ik heb dat met jullie gelezen, het zal je niet opgevallen zijn, misschien ook wel. Aan het eind, Zacharia 3, vers 10, te 10 dagen luidt het woord van de Heere de Heerscharen zult ge... Oh nee, dat was vers 9 dan. Aan het eind van vers 9, en ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Dus niet van hoge priester Jozua, maar van dit land. Het is alsof hier in Zacharia 3 ineens getoond wordt hoe die ongerechtigheid, hoe die verkeerdheid van de Israëlieten zichtbaar wordt. En hoe de duivel nu zegt, ja maar, kunt u daar zomaar voorbij gaan aan al die verkeerdheid? Hebben ze dan zelf niks verkeerd gedaan? Is het nu ineens de schuld van Babel? Is het nu ineens de schuld van Perzië en van Medië? Is het de schuld van de Grieken? Is het de schuld van al die heidense volkeren die uw volk een beetje verkeerd behandelen? Is het hun schuld soms? Want de duivel is zo furieus als altijd, maar die slaapt nooit. Die probeert aan te klagen. En nu wordt Jozua, die hoge priester, dan gezien en... De aanklager, de Satan, staat erbij. Zie je wel, vuile kleren. Nergens staat dat er geen vuile kleren waren. Het waren vuile kleren. Het was waar. Het is echt waar. Er is echt sprake van verkeerdheid, van ongerechtigheid. Het hele land was vol van ongerechtigheid. En dat was de oorzaak dat ze notabene in ballingschap kwamen. Nu komen ze terug. De Heer zegt, Jeruzalem, prachtplaats, schitterend. Waag er niet om één voet dwars te zetten. Waag er niet om tegen te zijn. Want ik ben daar, mijn glorie, mijn muur, mijn heerlijkheid. Het is allemaal daar. En dan krijg je dus dit prachtige beeld. Jozua, de vertegenwoordiger van het hele volk, staat daar voor de Heer. En de duivel staat erbij. Zie je wel, nou dat is dan dat volk. Daar wilt u dus wat mee gaan doen. Wilt u met dit spul aan de slag? Kun je met deze kromme spijkers één rechte situatie creëren? Oh ja, weet ik veel. Ik heb geen verstand van bouwen. Maar je vult maar wat in. Met die kromme slagen kun je er iets goeds mee. Kun je iets met deze dingen? En dan krijg je dat prachtige. Dat er iemand zegt. Satan, stop. De Heere bestraffen u. Is dit niet een brandhout uit het vuur gerukt? Dat betekent dat het inderdaad in het vuur lag. Onder het oordeel van God gekomen was. Vuur is altijd annex met oordeel. Met beproevend vuur. Met beproevende oordelen van God. Altijd. En een brandhout in het vuur gerukt zou gegarandeerd zijn. Omgekomen waren het niet. Dat God zelf dat hout eruit getrokken heeft. Is dit niet een brandhout uit het vuur gerukt? Gespaard gebleven. En dat is nu precies wat hier staat. En ik hoop dat ik het met simpele woorden zeggen kan. Want moeilijk is het denk ik niet. Hier staat Israël voor Gods aangezicht. En de duivel klaagt aan. Hij ziet kans om de vuiligheid, om de verkeerdheid te benoemen, te duiden. En hij heeft nog gelijk ook, want het was waar. Maar er is iemand anders die zegt, voor mij is het anders. Doet uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. Een tulband. En terwijl dat echt daar ter plekke gebeurde, staat ineens Jozua daar in een schitterend nieuw gewaad. Volkomen nieuw. En als u het verhaal doorleest, we hebben dat samen gedaan, dan gaat het ineens over de knecht die spruit is. Of de spruit die knecht is. Heel merkwaardig. En dan is ineens de ongerechtigheid in één keer weggenomen. Nou, dat is het verloop van de woorden, zal ik maar zeggen. Dat is het verloop van de tekst. Dat kun je lezen. Toen betekende dat dat Israël wel te degen snapte dat die Jozua, die was er toen, die leefde toen. Dat is niet de Jozua die het volk destijds ooit een keer in het land gebracht heeft. Dit is de Jozua die toen was, die echt hoge priester was. En ja, een hoge priester was iemand, ja, laat maar zeggen, een van de belangrijke mensen toch. Er waren twee belangrijke mensen, die komen in hoofdstuk 4, kom je die tweede tegen. Zerubabel, dat is de landvoogd, maar daarover de volgende keer. Maar Jozua is ook een belangrijk iemand, de priester en de koning. De koning komt nog, dit is nou even de priester, die dat volk vertegenwoordigt. En die mensen hebben heel goed begrepen dat als Zacharia vertelt, ik heb Jozua gezien als vertegenwoordiger voor het hele volk. En hij was met vuile kleren bekleed. En er was een aanklacht tegen hem. Ze hebben allemaal begrepen dat dat inderdaad terecht was. Maar ze waren niet brandschoon. Maar ze hebben ook gehoord dat er iemand was die het voor hen opnam. Voor Gods aangezicht. En die zei, doet uit hem die vuile kleren. Nu is uw ongerechtigheid geweken. Nu is uw zonde verzoend. Nu is het over. Ze hebben dat toen als een enorme bemoediging kunnen oppakken. Misschien vindt u het wat moeilijk, maar ik denk dat de taal voor hen begrijpelijker was dan voor ons. Maar nu eventjes heel persoonlijk voor jezelf. Dus even de toepassing. Dus vanaf het moment dat u iets wil doen voor de Heer Jezus, wat het ook is. U wilt graag een lied gaan zingen, kan vanavond door. U gaat maar staan en u krijgt gelegenheid van mij. Als iedereen wegloopt, dan zeggen we dat moet de volgende keer maar niet weer zo. Maar bij wijze van, u wilt iets doen voor de Heer Jezus. Maar vanaf het moment dat u iets graag wilt gaan doen voor de Heer Jezus, dan is er een stil stemmetje die zegt, jij, moet jij dat doen? Man, ze zien je komen. En als er iemand vertelt hoe je dat vroeger allemaal deed in je geboorteplaats, of wat je later allemaal uitspookte in je werk, of thuis, of in de straat, of in de familierelaties, is altijd een aanklager. Nou, nee, ik hou me maar stil. Ja. Nee, ik zeg maar niks. Ja. En dan zeggen we ook nog heel vroom, wie zonder zonde is, die werpt in zijn zin. Er is niemand zonder zonde, dus ik zeg maar niks. En de hele gemeente zakt als een pudding in elkaar en doet helemaal niks meer. Kan niks meer, we zijn volkomen monddood. Ze zeggen gewoon helemaal niks meer. Want we zijn allemaal een beetje gewezen op die vuile kleren. Bovendien zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament in Openbaring 12... dat er een aanklager der broederen is die dag en nacht aanklaagt. Staat er echt. En dat is de duivel, de slang, de draak. Die dag en nacht aanklaagt. Iedere keer opnieuw bedenkt hij. Nou, dat was ook nog fout bij dat hoor. Zie je wel. Nou, hij staat er wel te praten daarin houden. Maar als je dat gezien had. En als je dat wist. Iedereen die iets doet voor de Heer Jezus. Krijgt hiermee te maken. Vanaf het moment dat het volk iets gaat doen voor de Heer. Toen. Krijgen ze dit. Maar ook heel persoonlijk. Durft u te zeggen dat er één is die het voor je opneemt voor de troon van God. En die zegt, het is wel waar. Die vuile kleren die zijn er echt. Het was dus niet een kletsverhaal. Het was wel echt zo. Want er waren vuile kleren. Doet uit hem die vuile kleren. Dus die waren er wel. Maar trekt hem een statiegewaad aan. Voor God sta je erbij. Alsof je nooit gezondigd hebt. Dat is de mantel van de gerechtigheid. Dat is het kleed van het heil. En ineens sta je daar in het nieuw. In de tooi van de hemel. Sta je daar in de kleuren van onze Heer Jezus. In het volkomen kleed. Het schitterende kleed van zijn volkomenheid. Of hoe je het ook uitdrukken wilt. Word je er niet blij van? Is dat niet iets om geweldig dankbaar voor te zijn en geweldig blij mee te zijn? En stel nu eens dat dan de vraag kwam, zou je iets voor mij willen doen? Dan zeg je, ja Heer, ik durf wel, ik durf wel. In het nieuwe pak durf ik. Is dat niet precies wat Jesaja ervoer toen hij We zijn wee u. Weet je wel? Nou, hij had het helemaal gezegd hoor. Alsjeblieft, 6 keer, dit klopt niet en dat deugt niet. Weet je wel? Heel concreet neergezet, Jesaja 5. En dan ziet hij de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En dan komen serafs en de heilig, heilig, heilig is de Heer. En wat zegt hij dan? Wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. En woont in midden van een volk dat onrein van lippen is. Precies hetzelfde. Komt iemand met een tang die een kool van het altaar neemt, raakt zijn lippen aan. Nu is uw ongerechtigheid verzoend. Wie zullen we zenden? Jesaja zegt, hier ben ik. Zie je? Precies hetzelfde proces. Precies hetzelfde. Heer, zend mij maar. Ik ga voor u. Dat is hier. Dus ook heel persoonlijk is dit een geweldige bemoediging. Dat God je ziet in Christus alsof je nooit gezondigd had. Heb je dan nooit gezondigd? Jawel, want dat is vereffend. Dat is weggedaan door een altaar. Door iets van God zelf. Daarom staat in dit verband, in dit stukje tekst van Zacharia 3, ineens iets bijzonders over de knecht van God. En ik weet niet of u ooit over de knecht van God hebt nagedacht. De knecht van God, Jesaja 42, 49, 50 en 53. 4 profetieën over de knecht van God. De eerste profetie is dat hij het geknakte riet niet gaat verbreken en de walmende vlaspit niet uitblust. Dat is mooi, hè? Jouw halve kracht, geknakte riet. En dat kleine vlammetje, walmende vlaspit, voor God bruikbaar. Dat is het eerste. Tweede, en dit is niet alleen voor de buurman, het is ook voor de overbuurvrouw. Sorry hoor, dat is mijn vertaling van Jesaja 49. Het is niet alleen voor jullie, maar het is ook voor mensen die wat verder weg liggen. En Jesaja 50 zegt van diezelfde knecht, ik heb gehoord zoals leerlingen doen en ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen. En ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Je voelt het al, hè? Ja, dat was toen. En Jesaja 53 zegt, als een lam is hij naar de slagbank geleid. En als een schade stemmeloos is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij heeft onze ongerechtigheid verzoend. Hij heeft het allemaal gedaan. Hier ineens, in Zacharia 3, wordt de knecht van God, de knecht des Heren, neergezet. Hoe kan dat nou? Hoe kun je ineens iemand die met vuile kleren bekleed is in het nieuw steken? Hoe kun je nu ineens zeggen, nu is uw ongerechtigheid verzoend? Nou, toch? Dit is precies wat hier gebeurt. Of ze dit helemaal gesnapt hebben toen in de tijd van Zacharia, soms denk ik, ik weet het niet, maar ik denk van wel. Ze kenden deze taal. En ze kenden ook de term de spruit, want die was al in Jesaja en in Jeremia te vinden. Dus daarover straks nog even iets. Maar in elk geval, ze hadden daarvan kunnen weten. En ze hebben waarschijnlijk ook iets geweten. Ze hebben begrepen dat er een verzoening is, een bedekking is, een wegdoen van ongerechtigheid is. Waardoor ineens iemand daar in volle nieuwe tooi staat. En wat zegt de Heer dan? Nu leg ik een steen voor jou neer, Jozua. Op die steen zijn 7 ogen. Dat was de steen die normaal als eerste steen gelegd zou worden voor de tempel. Weet je wel, voor de bouw van het huis. En dat komt dus op onder het hogepriesterschap van Jozua. Toen en toen, daarom erbij, weet je wel, zo'n eerste steenlegging. Nou, die steen, daar zegt nu de Heer van, op die steen zijn 7 ogen. En mijn naam staat erin. Niet jouw naam, Jozua, maar mijn naam. Oh ja, dit is prachtig. Ik vind het heel mooi, heel wijs. Dat de Heer eigenlijk de naam van Jozua eigenlijk naar het tweede plan schuift en zijn eigen naam daarvoor in de plaats laat komen. Dat is de bemoediging voor het volk. Het volk uit Babel met de absolute overtuiging, we hebben het niet goed gedaan, we hebben fouten gemaakt, we hebben gezondigd, we hebben overtredingen gehad, vele, vele, vele keren. Maar er is een mogelijkheid om terug te komen. En de Heer, laat ons nu beginnen. En nu gaat de duivel weer tekeer. Jullie, hij had de buren opgestookt, de omgeving warm gemaakt. Jullie komen in opstand. Dat was helemaal niet zo, hij loog. Maar iedere keer die duivel, iedere keer die aanvallen. En dan dit verhaal, deze geschiedenis. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? In de toekomst zal er een enorme opwekking zijn. Jeruzalem is nu nog onder spervuur. Maar Jeruzalem is toch wel een hele bijzondere plaats. Dat blijkt steeds uit dit boek Zacharia. Echt hoor, dat komt niet één keer. Dit komt vele, vele keren terug. En er zal een keer een moment komen dat in Jeruzalem het tempel van de Heere zal staan. Dat is nu niet zo. Er staat geen tempel. Nog steeds niet. Wat er wel staat op die tempelberg, dat zijn islamitische heiligdommen. Nou ja, als je daar vandaag een bom in gooit, dan heb je echt een wereldbrand. Dat is duidelijk. Volkomen duidelijk. Dus dat is een hele moeilijke. Wie dat ooit doet en hoe dat gaat, weet niemand precies. Maar dat het een knal gaat geven, dat is helder. Maar toch, er zal een tempel zijn. Want het boek Ezechiël beschrijft dat er in die tijd toch een tempel zal zijn in Jeruzalem. En dat er een vorst zal zijn. En dat de glorie van God daar gaat wonen. Maar hoe kan dat dan? Zijn die Joden dan beter dan die anderen? Hebben die dan geen boter op hun hoofd? Kun je dan zeggen dat die het allemaal goed gedaan hebben? Hebben al die andere mensen het dan fout gedaan? Er zal een knecht zijn, de knecht des Heren, de spruit. Die neemt het op voor zijn volk. Die gaat komen. Die priesterkoning, daar kom ik nog op terug de volgende keer, als we de Heere wil. Die priesterkoning zal zich openbaren. Daar zal een bijzondere openbaring zijn van hem die doorstoken werd. Van hem die naar de slachtbank ging. En ze zullen dan bitter rouw bedrijven, ze zullen dan wenen, ze zullen weeklagen, ze zullen zich op de borst slaan en ze zullen zeggen om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik weet niet of u ooit een boekje hebt gelezen waardoor mensen uit de Joodse families vandaag tot bekering komen. In 9 van de 10 gevallen door Jesaja 53. Door diezelfde profetie over de knecht des Heren. Ze willen eigenlijk geen Messias die lijdt, die sterft, die zwak is. Dat past niet in hun denken. Er moet een machtig iemand zijn die de vijand eruit gooit, weet je wel. Die wat doet, die zegen brengt, die vrede. Iemand die lijdt en die sterft, dat past niet in hun verwachtingspatroon. Maar toch zal dat gebeuren. En ze zullen, als ze vandaag tot bekering komen, nu al zien dat hij het is. En ze zullen straks helemaal helder krijgen dat de Heer Jezus het is. Die spruit. 4 keer komt die uitdrukking de spruit voor. Dat wil ik u als extra nog geven. Dat is in Jesaja 4 vers 2. Waar de spruit Yahweh zelf is. De Heere zelf is. In Jeremia 23 en 33 waar de spruit de koning is. Hier in Zacharia 3 waar de spruit de knecht is. En in Zacharia 6, we krijgen dat nog, daar is die spruit een mens. En ik weet niet of u een soort samenhang ziet tussen de 4 evangeliën. De koning, Matthäus. De knecht, Marcus. De mens, Lucas. En Yahweh zelf, Johannes. 4 keer spruit. De vraag komt vandaag altijd, waarom 4 evangeliën? Waarom niet 1 gewoon goedlopend verhaal? Met een paar datums erbij alstublieft. Nou, nee dus, want de Heer had gezegd, die spruit van mij, dat wat ik doe uitspruiten, hij die komt, die heeft 4 aspecten, 4 kanten, en dat kan niet in 1 verhaal gestoken worden. Goed, dat is een tussenzin, mag u meenemen. Maar hier vindt u dus de spruit die de oplossing is van Gods kant om die ongerechtigheid weg te doen, om de overtreding van het volk in 1 dag weg te doen. Om alles wat het land verkeerd deed, om dat in 1 keer weg te nemen. Daar heeft God iemand voor. Als je dit nu op een rij zet voor jezelf, wat is dan de conclusie? Ja, dat God een buitengewoon plan heeft met het oude volk Israël. Dat is duidelijk. En dat wat ze toen deden inderdaad een klein opstapje is geweest voor wat nog gigantische vormen moet krijgen. Dat is ook duidelijk. Maar dat plan van God te maken heeft met iemand die het probleem van zonde en ongerechtigheid heeft opgelost. In de toekomst zal Israël daar echt in staan, in de vergeving. Dat is een bron ter ontzondiging en ter reiniging. We krijgen dat notabene in hoofdstuk 12 van ditzelfde Bijbelboek. Dat komt nog terug. Maar in elk geval genoeg stof om te bewijzen dat de Heere zo is en dat hij zo denkt. Maar voor ons vandaag betekent dit dat wij, als we iets mogen doen voor de Heer Jezus, een terrein mogen creëren waar Hij de Heer is. En ik probeer het wel eens duidelijk te maken dat dat terrein soms heel klein is. Soms is dat alleen maar je eigen leven. Een cirkel die je op de grond kunt trekken. Op zo'n harde ondergrond lukt het een beetje. Zover als je reiken kunt, daarvan kun je zeggen dat is voor de Heer. Als het goed is, kun je dat ook samen met je broeder en je zuster. Kun je dat ook als gemeente. Maar ik weet niet of iedereen daar mee wil. Hem eer geven van u bent de Heer. Vandaag is mijn leven voor u, Heer Jezus. Ik werd heel erg getroffen door een boekje van Austin Sparks. Sommigen van jullie kennen die schrijver misschien. Over de biografie van de Heer Jezus. Die de Heilige Geest vandaag aan het schrijven is. In jou. Op de tafelen van je hart. De biografie van de Heer Jezus is al vastgelegd in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar er is een nieuwe. En dat heb ik vandaag ergens het vijfde evangelie genoemd. Het vijfde evangelie is dat wat de Heilige Geest nu in jou aan het schrijven is. Zodat jij hem vertoont. Zodat jij laat zien wie hij is. En laat horen wie hij is. Consequentie is, krijg je moeilijkheden mee. Ja, je krijgt de vervolging die hij kreeg. Je krijgt de aanval van de duivel die hij kreeg. Dat is de consequentie. Dat is absoluut de consequentie. Er zit van alles aan vast. Maar dat betekent wel dat je durft te zeggen, Heer Jezus, ik wil u, uw naam, uw glorie geven hier in mijn leven. Dat wil ik ook samen met mijn broeders en zusters doen. Dan gaat het niet om de naam, het gaat niet om de club, het gaat niet om een theologie. Ook niet om A of B of C. Het gaat om hem. En om hem alleen. De Heer Jezus. En als je nu ziet dat we de Heer Jezus die plaats mogen geven, dan komt er een diepe blijdschap in je hart. En dan kun je misschien ook de aanval krijgen. Maar jij nou? Ja, ja, mooi verhaal. Zondag gaat het aardig, maar door de week is het hopeloos of zo. Weet je wel. Altijd is Kortjakje ziek midden in de week, maar zondags niet. Dat is een heel oud lied van vroeger. Het zal wel grunnig zijn. Maar goed, daar komt het vandaan. Ze zeiden eigenlijk, die Kortjakje is altijd ziek. Midden in de week. Zondags. Ja, zondags. Prachtig. Zondags met een boek vol zilverwerk. Dat betekent een Bijbel helemaal met zilver beslagen. Onder de arm naar de kerk. Zeiden de dominee. Goed, daar gaan ze. Hè? Ja, dat is het lied. Het is een spotlied. Altijd is ze ziek. Het loopt van geen meter. Maar zondags, ja. Zondags gaat het wel goed. Dat zal de duivel jou ook aanbrengen. Wat zeg je dan? Het is zo. Er is wel wat van waar. En we laten steken vallen naar elkaar toe. En soms is het heel verdrietig. Soms heel in een steek laten vallen, maar elkaar helemaal laten vallen. Ik had dat zondagavond nog met iemand die zei, dat had ik nooit moeten doen, maar goed, laat me los. Fijn dat dat dan nog weer een beetje terechtkomt, zal ik maar zeggen. Maar dat is zo. We hebben elkaar bezeerd, we hebben elkaar pijn gedaan. En dan zeggen we, dat spul, dat moet dan voor de Heer Jezus een getuigenis vormen. Dat is dan die steen, dat is dan dat gebouw. Nou, de duivel die fluistert niet alleen, hij schreeuwt soms. En je zou ontmoedigd raken, je zou alle moed verliezen. Als je niet zag dat er een knecht van God is, die mijn ongerechtigheid verzoend heeft. En die al mijn zonden voor God beleden heeft alsof het zijn zonden waren. Dat er een knecht van God is die naar het altaar ging als een lam, als een schaap, dat stemmeloos is voor zijn scheerders. En die al mijn ongerechtigheid heeft uitgedeld. Daarom kan God mij zien in het nieuw van hem. Aangenaam in de geliefde. Daarom is er moed vandaag om iets te doen voor de Heer Jezus. Daarom is er moed om voor hem een getuigenis te vormen. Daarom is er moed om ook te zeggen, Heer Jezus, u bent hier. En dat is ook precies de bodem van genade. Alleen maar genade die straks zal gelden voor heel Israël. Als ze alleen op grond van een geest van genade en gebed. Zo staat het daar in het boek Zacharia, hoofdstuk 12. Een geest van genade en van gebed zullen kennen. Waardoor ze terugkomen bij de Heer. Dit is het. Maar voor die mensen toen, een bemoediging. Voor die mensen straks, Een schitterend stukje profetie. En voor de mensen van nu, jullie, ik, een enorme opsteker. Heer Jezus. Hij is het. Dat is de oplossing die God heeft aangedragen. En omdat Hij zo groot is, durven wij ook nu onze hand uit de mouw te steken om iets voor de Heer Jezus te doen. Hij zal alleen zeggen, moest luisteren, het is niet jouw gebouw. Niet jouw naam komt erop. Maar mijn naam komt erop. En het is het werk van de Geest van God. Op die ene steen zijn 7 ogen. Dat is de duiding in het Nieuwe Testament van de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Op die steen zijn 7 ogen. En dat is het werk van Gods Geest. Dus niet onze naam, maar zijn naam komt erop. En dat is wat Zacharia 2 en Zacharia 3 aan ons wil zeggen. De Heere zegen u. Ik wil daar nog graag een gebed bij uitspreken. Onze God, onze Vader, wij willen voor u komen in de naam van de Heer Jezus. En u hartelijk bedanken voor Zacharia 2 en 3. Het was misschien best veel, maar we willen zo graag ook een stuk overzicht hebben van deze hoofdstukken. We willen begrijpen waarom ze in deze volgorde aan ons worden meegedeeld. En we willen u bidden of u door uw Heilige Geest dit in onze harten wilt leggen. Niet alleen voor vanavond, maar ook voor morgen. Wilt u dat doen? In de naam van de Heer Jezus.